Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar wij hebben voor deze serie geen logo. En daar is geen enkele geestelijke reden voor, we waren gewoon te laat. Een paar dagen voor de eerste dienst vroeg Rodi aan mij van, hebben we een logo? Nee dus. Nou, dus toen ben ik toch eens nog gaan zoeken, kan ik nog iets vinden, over het thema anders leven. En toen viel het mij op dat ik verschillende keren plaatjes tegenkwam van allerlei dingetjes van tegen de stroom in. Je mag de volgende, mag je wel even laten zien. Dit is anders leven. 10 mensen naar links, 1 naar rechts. En die ene, die rode, dat moet dan een christen zijn. En toen dacht ik van, klopt dat beeld? Leven we anders door tegen de stroom in te gaan? Hier rijdt in Heerde iemand met bovenop de auto Jezus redt. Nou, dan denk je van, dat is radicaal, die durft. Maar leven we dan anders? Of is het juist normaal, christelijker zou je het kunnen noemen, dat je met de stroom meegaat en ineens opvalt door een keuze? Want we hebben toch geen ander leven dan een ongelovige. Beide moeten we morgen weer naar school of naar het werk of gaan we naar sport. We zijn daarin toch niet anders. Maar waarin dan wel? Rodi citeerde, wij zijn anders doordat we Jezus hebben leren kennen. Dat is waarheid. Maar hoe geef je daar nou vorm aan? We zijn begonnen met de serie van Daniël. En de vorige keer heeft Rodi daar wat over gedeeld. En Daniël die was vastberaden, had in zijn hart voorgenomen om de God van Israël te dienen. Hij had voorgenomen om geen voedsel te nemen die hij als Jood niet mocht eten. In zijn hart maakte hij een keus. Hij maakte het bekend aan zijn superieuren en God zegende deze keuze. Maar ging Daniël nu ineens anders leven? Helemaal niet. Hij ging gewoon met het onderwijssysteem mee. Toch leefde hij anders. Hoe dan? Wat kunnen we daarvan leren? Juist nu we leven in een maatschappij die zo ontzettend snel verandert. Ik weet, Daniël 2, wat we gaan lezen, is een heel lang hoofdstuk. En ik wil er stap voor stap met jullie doorheen gaan. Zo komen we, denk ik, om 2:00 bij het einde. En in hoofdstuk 2 staat vanaf vers 1 tot 13. In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. Toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de galdeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen voor de koning staan. De koning zei tegen hen, ik heb een droom gehad en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Toen spraken de galdeën tot de koning in het Aramees, o koning, leef in eeuwigheid. Vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. De koning antwoordde en zei tegen de Galdeën, de zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouden en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen. Zij antwoordden voor de tweede keer en zeiden, laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen, dan geven wij de uitleg ervan te kennen. De koning antwoordde en zei, ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis. U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedriegelijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom, vertel mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te kennen geeft. De Galdeën antwoordden in tegenwoordigheid van de koning en zeiden, er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd heeft, van welke magier, bezweerder of Galdeër dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden, die hun verblijf niet bij de schepselen hebben. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen en hem beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden en men zocht ook Daniël en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. Nou, we zijn aangekomen in het tweede jaar van de regering van koning Nebukadnezar. En de koning had naar Babel vele Joodse jongeren en kinderen gebracht. Daniël hoorde bij die lichting. Ook had de koning uit de tempel van God gerei meegenomen en had het geplaatst in zijn eigen afgod, in zijn eigen tempel van zijn God. Nebukadnezar dacht over God en mensen te kunnen beschikken. Hij voelde zich superieur. Echter, hij hield geen rekening met de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Almachtige, de God van Israël. God hoeft maar een droom te geven. En die droom die kwam. Het was gedaan met zijn slaap. Dat was een geestelijke confrontatie. Bang en bezorgd was die machtige koning. Ineens een gewoon, onzeker mens. Ik vraag me wel eens af, hoe slapen de machtigen van deze tijd? Hoe slaapt Poetin? Hoe slaapt Assad? Denken ze na, als ze op bed liggen, over de duizenden slachtoffers die gebracht moeten worden? Liggen ze daar wakker van? Krijgen zij dromen? Dromen van God? Ze zijn bang. Zijn ze bang? Nebukadnezar wel. In een soort paniek roept hij alle tovenaars, waarzeggers bij hem. Hij wilde weer controle. Ze moesten de droom bekendmaken en uitleg geven. Dat konden ze niet. Geen ander iemand zou dat kunnen, antwoordden de Galdeën. Wel de uitleg, maar niet de droom. En de koning is woest. De bovennatuurlijke kennis had hem rust moeten brengen, maar nu, allemaal moesten ze dood. Wat een hoge prijs moet je voor één droom betalen. Het leven van Daniël en zijn vrienden liep ook gevaar. Maar Daniël is anders en hij reageert anders. Toen wendde Daniël zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijze van de dood te brengen. Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning, waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniël de zaak weten. Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen geven. Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en hij liet zijn zaak aan zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria weten, op zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken, om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van hemel. Daniël nam het woord en zei, de naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot eeuwigheid, want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen. Hij stelt koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Nou, het eerste wat mij opviel, was dat Daniel zo rustig reageerde. Dat terwijl zijn leven op het spel stond van hem, maar ook van zijn vrienden. Daniel die reageert vanuit vrede. Geen paniek. En daarmee was hij anders. God wil ons ook een vrede geven, een vrede die niet te begrijpen is. Het doet me altijd denken aan een beeld wat ik op de DTS een keer gehoord heb van iemand, van een spreker. Hij legde de vrede uit aan de hand van een schilderij. Terwijl er een orkaan over het land ging, zat de vogel rustig op zijn nestje. Echte vrede is veilig voelen bij God. Hij bezit alle macht. Hij gaat over leven en dood. En in die vrede leefde Daniel en kon hij naar de koning gaan. Ook omdat hij wist dat hij een bovennatuurlijke gave had. Een bijzondere gave. De gave van inzicht in dromen en visioenen. Iedere christen, geloof ik, heeft geestelijke gaven of een gave gekregen die we onder de leiding van de Heilige Geest mogen gebruiken. En Daniel die krijgt die ruimte om voor de koning die uitleg te geven. Hij gebruikt daarbij zijn gaven. En dan gaat hij dus naar de koning toe en dan roept hij zijn drie vrienden daarna omdat hij ruimte krijgt om openbaring. En ze gaan samen bidden. En dat is dus dat Daniel anders is. Hij bezat Gods vrede. Hij had de geestelijke gaven. En nu ging hij bidden. Dat is een geestelijke wapen die hem anders maakt. Dat is een wapen die wij als gelovigen hebben. En dan denk ik, dat is eigenlijk de kern waarin we anders zijn. Bidden is zoveel. Wij kunnen bidden. Het is hem aanroepen. Het is hem erbij roepen. Het is erkennen dat wij het niet kunnen. Het is erkennen dat wij het niet weten of niet willen zonder hem. Hij bezit alle macht en wijsheid. Hij wil openbaring in wat voor omstandigheid ook geven. In een keiharde samenleving waarin we ons bevinden, maakt hij ons zacht. God wil ons vullen met liefde en wijsheid. Hij wil ons nederig maken. Daarin was Daniel anders dan de hoogmoedige, maar onzekere koning. Dat bleek wel toen Daniel in een nachtvisioen openbaring gaf. Hij rent niet naar de koning, ik weet het. Nee, eerst neemt hij de tijd om de naam van God de eer te geven. En ik vind het dan heel opvallend dat hij daarbij uitspreekt. Nee, je mag even terug. Dat hij uitspreekt, God van mijn vaderen. Hij zoekt daarmee eigenlijk de verbinding van met de God van Israël. In een complete andere maatschappij waarin hij leefde. In een complete andere situatie waarin hij was. Zonder tempel zoekt hij de verbinding met God van mijn vaderen. Met de God van Israël. En dat vind ik een prachtig beeld. In welke situatie je ook verkeert. Als je in het gebed je verbindt met God, dan krijg je een ander perspectief. Je komt boven de omstandigheden en ontvangt zijn gedachten. Je ontvangt openbaring. En Daniel kreeg hele specifieke openbaring. Mag je naar de volgende? Daarom trad Daniel bij hem binnen. Binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijzen van Babel om te brengen. Hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem. Breng de wijzen van Babel niet om. Breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen ga geven. Toen bracht Arioch Daniel met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem. Ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning uitleg zal laten weten. De koning antwoordde zeide tegen Daniel, zijn naam was Belshazzar, bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? Daniel antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei, de verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, besweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kunnen kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in latere tijd gebeuren zal. Uw droom en visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij, die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheden geopenbaard. Niet door de wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitlegger van zal laten weten, dat u de gedachten van uw hart zal weten. U, o koning, keek toe en zie, een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u, de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten van gedeeltelijk ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouden. Dit trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde het. Toen werd het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorpsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Daniel. Die ging naar de koning. En de dreiging die er was, dat heeft de dood gebracht op. Dan valt het op hoe rustig Daniel is. Hij leefde in vrede. Maar dat hij ook gewoon gehoorzaam was aan het woord. Gehoorzaamheid is een andere vorm van dat we anders zijn. Hij komt bij de koning en hij maakt duidelijk dat het niet door zijn wijsheid komt. Niet door de wijsheid van Daniel, dat hij de droom weet. Maar dat het God is die in eeuwigheid leeft. God die verborgenheden openbaart. En ik geloof dat deze droom een gigantische betekenis heeft. Tot in de latere tijd staat er. In de toekomende dagen. Anders gezegd, tot in de eindtijd. Tot in deze tijd. Daarmee is het een profetische droom. Maar wat was de droom? De koning zag een schrikwekkend beeld. Je mag de volgende even laten zien. Hij zag een schrikwekkend beeld, een groot beeld, hoog en een uitzonderlijke glans. En ik denk dat het in werkelijkheid veel imponerender moet zijn dan dit plaatje. Anders was de koning niet zo bezorgd dat hij dit had gezien. En wat hij zag was dat zijn hoofd was van goud, daarna zilver, koper en de benen waren van ijzer en de voeten van ijzer en leem. En hij zag een steen. En die steen, daar gaat het eigenlijk om. Ik denk dat de koning meer van die steen onder de indruk was. Want plotseling kwam die steen die het hele beeld verbrijzelde. Geen spoor werd van de koninkrijken teruggevonden. Dan vul ik al een beetje in. Die steen vervulde de hele aarde, staat er. En de koning was bang. Wat betekende die steen? En wat is die steen? Wat betekende dit beeld? Dan ga ik weer door met Daniel. Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning, bent een koning der koningen. Want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensen wonen, heeft hij de dieren van het veld en in de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld als heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u de voeten, verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem en van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzers gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de voeten van het koninkrijk, en de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich door het menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Daniel, die kende niet alleen de droom, maar hij wist ook de uitleg. En hij legde de droom uit dat het vier koninkrijken worden, die door de steen verbrijzeld zouden worden. Daarom noemde Daniel noemde geen naam, maar hij gaf het wel een waarde aan. Goud, zilver, brons, ijzer. En dat betekent eigenlijk dat het koninkrijk in waarde steeds zou afnemen, maar het was wel een koninkrijk wat de wereld zou gaan beheersen. Nu weten we dat het eerste koninkrijk, dus dat is pas achteraf, het koninkrijk was van het Babylonische Rijk. Het was goud. Nebukadnezar was het gouden hoofd. Het tweede rijk was van zilver, lager in waarde, en dat was een Persisch rijk. Het derde rijk was van brons, opnieuw lager in waarde. Het was het Griekse rijk. En het vierde rijk, ijzer, is het Romeinse rijk. En er is een uitleg dat ijzer en leem, die tenen, dat een beeld is van Europa. We moeten ons realiseren dat Daniel leefde ongeveer 600 voor Christus. Hij ging zaken benoemen die hij onmogelijk zelf kon weten. Hij ziet met het noemen van de koninkrijken honderden jaren geschiedenis. Niet gedetailleerd, maar als een profeet ziet hij alleen de bergtoppen. En God gebruikte Daniel om zijn geschiedenis te laten zien. God laat zien dat hij regeert, dat hij de loop van de geschiedenis bepaalt. Over Jeruzalem, over Israël, ja, over deze wereld. Hij heeft een plan en geen koninkrijk is in staat dit tegen te houden. Hoe groot en machtig. God heerst en God bepaalt. En daar kun je eigenlijk alleen maar ontzag voor hebben. Tegelijk voel je de koning een beetje opgelucht ademhalen. Ik ben dat gouden beeld. Mij gebeurt niets. Maar tegelijk, wat is die steen? Die steen die daar lag. Die steen die heel het beeld doet wankelen. Wat wil je ook? Als de voeten van mix van leem en ijzer. Leem is een soort modder. Dat is een wankelijke basis. En ik geloof ook dat alle rijken hebben een wankelijke basis. Alle machtsstructuren. Er hoeft maar een steen tegenaan te komen. Maar de vraag is nog steeds, wat of wie is die steen? En dan ga ik naar het laatste Bijbelgedeelte. In die dagen van de koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan, en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouden, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniel. En hij beval dat men hem een offergave, een aangenaam reukwerk zou brengen. De koning antwoordde en zei tot Daniel, Waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheden kon openbaren. Toen bevorderde de koning Daniel. Hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel. Omdat Daniel de koning daarom verzocht, stelde hij Sadrach, Mesach en Abednego aan over het bestuur van het gewest Babel. En dan vind ik, komt er zo'n mooi zinnetje. Daniel bleef echter in de poort van de koning. Daniel die legt uit dat de steen uit de berg werd afgehouden, niet door mensenhanden. De steen die alle koninkrijken verbruiselen zal. En er zal een ander koninkrijk komen. God zal dat doen. Dat koninkrijk is eeuwig. Dat koninkrijk is onwankelbaar. Het houdt voor altijd stand. Daniel zag dus een koninkrijk die ontstond in die dagen, in de eindtijd. Wat Daniel niet zag of noemde, en dat heeft met die bergtoppen te maken, was dat gedurende het einde van het Romeinse Rijk uit de hemel Jezus, de Zoon van God, kwam. Hij is de levende steen, gekomen om verzoening te brengen tussen mens en de Vader, door de weg van het kruis. Daniel zag alleen het definitieve koninkrijk, het Messiaanse Rijk. Dan komt Jezus terug om alles nieuw te maken, vrede op aarde. En wat brengt Daniel eigenlijk een hoop? Daarin is hij anders. Daarin zijn wij anders. Wij zijn dragers van hoop. Wij mogen steeds weer de mensen wijzen op de levende steen, Jezus, die alle verstoorde relaties herstelt. De Bijbel vertelt niet alleen waar we vandaan komen, wie ons verzoent, maar ook waar we naartoe gaan, naar het Messiaanse Rijk. Dat is hoop voor ons. God heeft alles in zijn hand. De Messias zal vrede brengen en recht spreken tussen de volkeren. Geen tranen meer. De generaties zullen hersteld worden. Het hart van de vader zal weer naar de kinderen gaan. En het hart van de kinderen naar de vader. De relatie tussen mens en dier zal volkomen hersteld worden. Het lam zal liggen bij de wolf. Een baby zal spelen bij een hol van slangen. De heerlijkheid zal zo groot zijn, het zal de aarde bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee. Dat is hoop. Dat is een ontzettend machtige hoop waarin we mogen leven, waarin we naar mogen uitzien. Maar dat is ook hoop voor de vrouwen in Iran op dit moment. De vrouwen die in het heilige Babel, Iran, gaan. Die gaan elke dag de straat op te protesteren. Ze willen van het hoofddoek af. Ze protesteren tegen de dictatuur. Ik hoop en bid dat het geen teleurstelling wordt. Kunnen ze zonder hem een dictatuur verjagen? Kunnen ze zonder hem een koninkrijk verjagen? Ik zie in dit geval de steen niet rollen. Maar tegelijk is er een andere revolutie in Iran gaande. Duizenden worden discipel van Jezus. Het is de snelst groeiende discipelenbeweging van de wereld. De levende steen rolt. Ze zijn niet bang om de prijs te betalen met hun leven. En het is opmerkelijk als ze tot geloof komen dat ze liefde hebben voor Israël. Deze hoop en verbinding die ze steeds weer zoeken met de God van Israël zal de dictatuur eigenlijk doen verwankelen. Ik wil eindigen met het prachtige beeld. Ik zei al, dat laatste zinnetje vind ik zo mooi. Daar kan ik tijden over nadenken. Daniel bleef echter in de poort van de koning. Nou, dat is puur, hij bleef aan het hof. Dat bedoelt wat ermee bedoelt. Hij werd rijk beloond. Hij kreeg een hoge positie. Maar laten we anders zijn. Doordat we dicht bij de koning blijven in zijn poort. Doen we dat, dan raken we steeds meer onder de indruk van de koning, van zijn hoop. We gaan zien dat het koninkrijk is nabijgekomen. Genieten van de koning, zijn komende rijk. Amen.